Goedemorgen allemaal. Goed, we gaan samen in de Bijbel lezen. In de brief van Paulus naar de Colossenzen eerst. Een paar versen en daarna in de brief van Efeze. In de brief van de Colossenzen. Nee. In de brief van Galaten. Neem me niet kwalijk. Maak een fout. De brief van Galaten, hoofdstuk 5. Galaten 5, vanaf vers 19. Het is bekend dat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede, uitbarstingen en egoïsme en oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloezie, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw. Zoals ik al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En dan in de brief, de volgende brief, dat is aan Efeze. Daar lezen we vanaf hoofdstuk 5. En we beginnen in vers 16. En vers 15 is misschien beter, hoofdstuk 5, vers 15 van de Efezebrief. Let er dan op dat we nauwgezet hoe gij wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buitengewoon geschikt de tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijpt of tracht te verstaan, zegt het in die andere vertaling, wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreekt onder elkanderen in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, en zingt voor de Heere en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. En wees elkander onderdanig in de vreze Gods. Zover lezen we in de Bijbel. Hebt u wel eens een dronken man of een dronken vrouw gezien? Hebben ze niet meer in Nederland? Nou, dan moet u maar een keer naar België komen. En als u zo'n persoon ziet, hè, die dronken is, zoals we hier hebben gelezen, te veel wijn. Ja, het kan ook iets anders zijn natuurlijk, maar die dronken is, dat zie je zo. Ja? Die lopen wat onstabiel, die waggelen een beetje zo, weet je wel zo. Niet dat ik ooit dronken geweest ben, maar. En die praten ook anders. Die zijn veel vrijmoediger dan dat ze normaal zijn. Die tong komt los. Ja, ze zeggen niet altijd de beste dingen. Eigenlijk wat erin zit, komt eruit, ongegeneerd. Die zijn dronken. En dat zie je. We hebben hier gelezen dat we niet dronken moeten zijn in wijn, maar vol van de geest. En u ziet, er is een enorme parallel. Er is een overeenkomst. Mensen die dronken zijn, zijn onder invloed. En mensen die vervuld zijn met de Heilige Geest, zijn ook onder invloed. En hebben ook andere reacties dan dat ze normaal hebben. Ze zijn ook vrijmoediger dan ze normaal zijn. Ze lopen wel recht, gelukkig. Maar je merkt het op. Ze zijn onder invloed van. En dus daar die parallel die we hier zien, is heel duidelijk. Nou, Moody, de bekende evangelist uit de vorige eeuw, die sprak heel veel over het feit dat we vervuld moeten zijn met de Heilige Geest. En op een dag heeft een dame aan hem gevraagd, zegt meneer Moody, waarom spreekt u zoveel over het feit dat we vervuld moeten zijn met de Heilige Geest? Oh, zeg mevrouw, dat is heel eenvoudig. Ik lek. Het loopt er weer uit. En dat is waar. De vervulling van de Heilige Geest, die kan soms op een gegeven moment ook wat afzwakken en eigenlijk soms helemaal een beetje verdwijnen. Als je 's morgens met de Heer begint, je leest de Bijbel, je bidt en weet je, kan je soms een fijne tijd hebben met de Heer, maar dan ga je door de dag en dan word je geïrriteerd door het een of het ander. En je wordt boos en je hebt een reactie die niet geestelijk is, weet je wel. En voordat je het erg in hebt, ben je weer in het vlees bezig, heb je weer van die vleeselijke reacties. Zeg je dingen die je eigenlijk niet moet zeggen. En laat je soms dingen in je hart toe. Boosheid, bitterheid. Hè? De werken van het vlees. En dan is natuurlijk die volheid van de geest weer een beetje afgezakt. Ik wil dus vanmorgen met u nadenken over word vervuld met de Heilige Geest. En ik wil daar 3 dingen van zeggen en dan aan het eind een vraag stellen. De eerste is, hoe word je steeds blijvend vervuld met de Heilige Geest? Het tweede is, wat verhindert ons om vervuld te zijn met de Heilige Geest? En de derde, wat is het gevolg van vervuld te zijn met de Heilige Geest? Hoe uitzicht dat? En dan tenslotte de vraag, wilt u vervuld zijn met de Heilige Geest? Nou, de tekst die we gelezen hebben hier in Efeze 5, vers 18. En wordt niet dronken met wijn, maar wordt waarin bandeloosheid of losbandigheid is. Maar wordt vervuld met de geest. Dat is een beetje moeilijk te vertalen uitdrukking. Omdat het is een vorm in het Grieks die wij niet in het Nederlands of in het Frans of een van onze moderne talen hebben. Dus eigenlijk, je moet vervuld worden, maar je moet ook voortdurend weer opnieuw vervuld worden. Het is een voortdurend tegenwoordige toekomstige tijd als zoiets bestaat. Het is eigenlijk een oproep, wees vervuld, blijf voortdurend vervuld. En hoe blijft een dronken man dronken?
Blijven drinken.
Hoe wordt een christen voortdurend, of leeft hij voortdurend in de volheid van de geest? Blijven vullen. Blijven vullen. En dat is de gedachte die hier naar voren komt. Laat je blijvend, vervullend, voortdurend met de Heilige Geest. Het eerste gaat dan over, hoe word je steeds blijvend vervuld? En laat me een kleine aanloop nemen vanuit het Oude Testament. Want in het Oude Testament wordt de Heilige Geest gegeven, de bediening van de Heilige Geest was op bepaalde mensen, voor een bepaalde opdracht en voor een bepaalde tijd. 3 keer. Bepaalde mensen, bepaalde opdracht, bepaalde tijd. Denk maar aan koning Saul. De Geest des Heren greep hem aan. En toen nam hij initiatieven om inderdaad de koning te zijn. Of denk aan het boek Richteren. Zie je? De Geest des Heren kwam over hem. En die uitdrukking vind je in het Oude Testament als God bepaalde mensen dingen laat doen in zijn kracht. Hè? Simpson, ja. Komt de Geest des Heren over hem en dan verbreekt hij die banden. Dus dat is bepaalde mensen voor een bepaalde opdracht in een bepaalde tijd. Maar de profeet Joël heeft al verkondigd dat er een tijd komt dat God zijn geest zou uitstorten, niet alleen op bepaalde mensen voor een bepaalde tijd, een bepaalde opdracht, maar dat hij zijn geest zou uitgieten over alle vlees, of allerlei vlees. En dat is wat Petrus citeert op de Pinksterdag, dat ze denken dat ze dronken zijn daar, als ze vervuld zijn met de Heilige Geest, en de geest is uitgestort. En ze zeggen, nee, wij zijn niet dronken. Dit is wat Joël voorzegd heeft. Dat hij zijn geest zou geven op allerlei vlees. Ouden, jongen, zelfs op mijn dienstknechten en dienstmaagden, dat waren de bedienden eigenlijk, dat waren diegenen die niet van Israël waren, maar wel bij Israël meeleefden. Ook op hen zal mijn geest komen. Zie? Dat was de voorzegging van een ander tijdperk, wat met de Pinksterdag is aangebroken. De Heer Jezus heeft het zelf ook gezegd. Dat hij zegt, ik ga tot de Vader, en als ik beter voor u dat ik heen ga, wanneer ik heen gegaan ben, want als ik niet heen ga, kan de geest niet komen. En Johannes 14 zegt hij, ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom tot u. En in die tijd zult u weten dat ik in mijn Vader ben, mijn Vader in mij en ik in u, door de geest. Ja. En hoofdstuk 16 zegt hij, als ik tot de Vader ga, dan komt de geest u en die zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid. En hij zal u de weg wijzen tot de volle waarheid. Dus de Heer Jezus heeft dat ook allemaal voorzegd in de lijn van het Oude Testament. En dan breekt de Pinksterdag aan. En op de Pinksterdag gebeuren er twee dingen in relatie tot de Heilige Geest. De gemeente wordt gesticht, hè, dat is het begin van de gemeente. Maar de mensen daar, die 120 die bijeen waren, die worden gedoopt in de Heilige Geest. En die worden vervuld met de Heilige Geest. En twee verschillende uitdrukkingen die we beter onderscheiden. Hoe weten we dat ze vervuld werden? Wel, Jezus zegt in hoofdstuk 1, wanneer hij afscheid neemt van zijn discipelen, hij zegt, Johannes doopte wel met water, maar gij zult gedoopt worden met de Heilige Geest niet vele dagen na deze. En dan 10 dagen later gebeurt dat. Ja? Dan worden ze gedoopt met de Heilige Geest, maar ze worden ook tegelijkertijd vervuld met de Heilige Geest, want het zegt in Handeling hoofdstuk 2 dat de Heilige Geest vervulde hen. Dus de beide dingen gebeuren daar tegelijkertijd. Nu is de doop met de Heilige Geest een eenmalige gebeurtenis in het leven van de mens. Want als je tot bekering komt, als je je leven overgeeft aan de Heer Jezus Christus, zijn genade toelaat in je leven om de zonde te reinigen, dan komt hij met zijn geest in je hart wonen en u wordt geplaatst in het lichaam van Christus. 1 Korinthen hoofdstuk 12 legt het allemaal heel, heel duidelijk uit. Moet u maar eens op uw gemak nalezen. Wij zijn door één geest gedoopt met of in één lichaam. Dus de Heilige Geest plaatst ons in dat lichaam van Christus waarvan Jezus het hoofd is en waarvan wij de leden zijn. Dat is een eenmalige gebeurtenis. Zoals mens in dit natuurlijke leven ook maar één keer geboren wordt, zo word je ook maar één keer wedergeboren in dat nieuwe leven. En dan word je geplaatst in het lichaam van Christus en ben je dus eigenlijk een christen. Dan word je ook verzegeld door die geest. En in de Efezebrief, hoofdstuk 1, zegt het in vers 13, dat we zijn door die geest verzegeld voor het heil wat komt. Dus die Heilige Geest, die doopt met de Heilige Geest, die verzegelt ook ons heil in Christus. En in hoofdstuk 2 legt het uit hoe dat wij kunnen verstaan door de Heilige Geest wat we hebben gekregen in Christus. En in 1 Korinthen, hoofdstuk 2, zegt Paulus dat wij niet weten wat wij ontvangen hebben. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen. Alles wat God bereid heeft voor diegenen die hem lief hebben. Maar ons heeft dit geopenbaard door de geest. Dus de Heilige Geest heeft een heleboel werkingen en functies in ons leven, die eigenlijk allemaal wat verbonden zijn aan die doop met de geest. We zijn in het lichaam geplaatst en dan gaat de Heilige Geest deze bedieningen in ons leven vervullen. Maar dat is een eenmalige gebeurtenis. De vervulling met de Heilige Geest is een herhaling. Iets wat steeds weer opnieuw moet gebeuren. Vandaar ook de oproep aan christenen die al gedoopt zijn in de Heilige Geest. Wees vervuld met de Geest. Daar komt dus bij herhaling voor. Want het is mogelijk om gedoopt te zijn met de Heilige Geest. In het lichaam van Christus te zijn, een christen te zijn en eigenlijk toch een arm, vreudeloos, triestig, armzalig christenleven te leven. Het zijn van die christenen met die lange gezichten. Weet u wel? Je ziet er geen blijdschap aan, je beleven geen vreugde daarin. En als die aan iemand anders zeggen, wil je geen christen worden, dan zeggen ze, en als ze chagrijnig worden als jij. Die hebben geen vreugde in hun christen zijn. Hoewel ze wel gedoopt zijn in de geest. Ze zijn wel echt bekeerd. Wat is het probleem? Waarom leven ze zo'n arm leven? Omdat ze niet vervuld zijn met de geest. Want iets wat bij herhaling moet gebeuren. Want de volheid van de geest, die geeft ons die vreugde, die geeft ons dat feestelijke, die geeft ons die geweldige verzekerdheid elke keer weer opnieuw. Hé, ik ben een kind van God. Ik hoor erbij. Ik weet dat Jezus mijn leidsman is. En wat er gebeurt in mijn leven, hij is bij mij. En dan heb je die volheid, die vrede, die vreugde, die kracht. En dat uitzicht. Op de Pinksterdag, worden ze vervuld met de Heilige Geest. En de omstanders denken dat ze dronken zijn. Hebben te veel zoete wijn gehad. Nee, zegt Petrus. Dat is het niet. We zijn vervuld met de Geest. En als we vervuld zijn met de Geest, dan leven we een christenleven wat lijkt op het leven van de Heer Jezus. We lijken meer op Hem. We hebben een vrijmoedigheid die niet van ons is. Handelingen hoofdstuk 2 tot 4, moet u eens nalezen. Staat iedere keer, en ze werden vervuld met de Geest en gaven met grote vrijmoedigheid getuigenis van de opstanding. En dat is altijd samengebonden. Die grote vrijmoedigheid en die getuigenis van de opstanding. Ze waren onbeschaamd. Ze waren overtuigd. Ze waren vervuld met die Geest en spraken, getuigden door die Geest. Ze leefden in de overvloed. En waarom zou u en waarom zou ik als een christen leven in de armoede, terwijl er overvloed is? Je kan van adel zijn, je kan koninklijk zijn en toch in de armoede leven. Maar dat is niet normaal. Wij mogen als koningskinderen in die volheid en die vreugde van de Heer leven. En dat brengt me bij het tweede. Wat verhindert om in die volheid van de geest te leven? Nou, in de context van die oproep hier, hoofdstuk 5, vers 18, wordt vervuld met de geest. In de context daarvan, hoofdstuk 4 en 5, geven ons een heleboel van die goede tips, van die goede raad, waardoor wij kunnen zien wat ons kan verhinderen. En als u uw Bijbel open hebt, dan lees maar even mee. In 4 vers 25 zegt Paulus dan: leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkander. Dus wat heb je hier? Je moet iets afleggen en je moet iets anders aandoen. Je moet de leugen afleggen. En hoe gemakkelijk is het om een leugentje uit bestwil te doen? Je wilt toch geen gezichtsverlies lijden? Ben je dat vergeten? Nee, ik ben niet vergeten, maar het was een beetje druk. Maar je was het wel vergeten. Leugentjes. En als je niet oppast, zijn er allerlei leugentjes in je leven. Nou zegt, je moet die leugen afleggen. Dat moet je gewoon niet meer doen. Maar wat je wel moet doen, is je moet de waarheid spreken. Dus het is niet alleen maar niet meer liegen, maar het is de waarheid spreken. Zie? Dus je gaat van het een naar het andere. Er is een tegenstelling. Je gaat van de leugen naar de waarheid. Dan het volgende is in vers 26. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid of over uw toorn, zegt die andere vertaling. En geef de duivel geen voet of geef de duivel geen plaats. Boos worden is een menselijke zaak. En dat is niet noodzakelijk verkeerd. De Heer Jezus Christus werd boos. En hij heeft de verkopers uit de tempel geranseld. Hij was boos. Zijn heilige boosheid. Dus er is plaats voor boosheid. Maar zegt hij, als u nu boos wordt, en bij ons is dat meestal niet de heilige ongerustheid, maar dat ze ons iets aandoen of zoiets. Zie je, wordt boos, zegt hij, maar zondig dan niet en laat de zon niet ondergaan over je toorn. Blijf dat niet koesteren. Houd dat niet vast. Want die boosheid gaat over in bitterheid. En bitterheid is een wortel van zonde. Bitterheid is bovendien heel slecht voor je gezondheid. Wist u dat? Als je echt bitter bent op iemand, krijg je maagzweren. Moet niet naar de dokter gaan. Helpt niet, je moet naar God gaan. En vraag of dat hij de bitterheid uit je hart neemt. Dus hier opnieuw, je moet die boosheid, als dat gebeurt, Die moet je bij de Heer brengen. Je moet dat oplossen voordat de zon ondergaat. Dus je hebt niet zo heel veel tijd, hè? Zeker niet als je in de namiddag boos wordt. Je moet daar niet mee gaan slapen. Je moet daar niet mee gaan slapen. Bovendien kan je ook niet goed slapen dan, weet je wel. Dat blijft malen. Leg het af bij de Heer. Die boosheid moet je afleggen. En je moet dan eigenlijk de duivel geen voet geven. De duivel geen plaats geven. Zodat hij daarmee verder kan spelen. Het volgende is in vers 28, denk ik. Ja. Wie gestolen heeft, of wie een dief is, moet niet meer stelen. Maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen. Om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Dat is een mooie, hè? Kent u niet? Dat is een hele mooie. Als je een dief bent, je dingen toe-eigent die niet van u zijn. Ja? Dat moet je niet meer doen, zegt hij. Maar wat je nu moet gaan doen, nu moet je gaan werken. Omdat je iets hebt om weg te geven. Een dief pakt voor zichzelf. Nu moet je werken om weg te geven. Ziet u wat er gebeurt hier? Die tegenstelling? Nou, dat is het christenleven. Dat is het nieuwe leven uit de Heer. Christenen moeten mensen zijn die graag weggeven. Christenen moeten mensen zijn die graag weggeven. Weet u waarom? Omdat ze zoveel ontvangen hebben. En dat is het geheim van het nieuwe leven. Dan als volgende, vers 29. Laat geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, omdat de genade geeft aan hen die het horen. Dus geen vieze moppen meer vertellen. Aangebrande moppen. Nee. Maar als je nu een woord ter bemoediging hebt, als je nu een woord van zegen hebt, als je nu een woord van genade hebt, doe dat dan maar. Waarom vertellen wij aangebrande moppen? Wel, dan lachen de mensen en we vinden het fijn als ze lachen als ik iets vertel. Dan ben ik de gevierde persoon. Zie je? En dat vinden we altijd fijn. Maar als je nu eens omdraait en je wilt dat die andere de gevierde persoon is. En je zegt die een woord van zegen, een woord van genade, een woord van liefde. Hoeft niet noodzakelijk een preek te zijn, maar gewoon een woord van bemoediging. Dan ga je door het leven als een bemoediging en wordt die ander gestimuleerd in zijn zelfvertrouwen en hopelijk ook in zijn vertrouwen op God. Nou, al die dingen die worden samengevat in het volgende vers, vers 30. En bedroeft de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Dus hier worden ze allemaal samengevat. Als je liegt, als je steelt, als je je toorn vasthoudt, dan bedroef je de Heilige Geest. En dan zegt hij dus alles samenvattende, bedroef de Heilige Geest van God niet. De Heilige Geest is een persoon. En de Heilige Geest kan je dus kwetsen. Bedroeven. In de Duitse Bijbel staat er, beleidigt die Heilige Geest Gottes niet. Je kan hem beledigen. Want de Heilige Geest is een persoon. Zoals u als persoon beledigd kunt worden, zoals u als persoon eigenlijk pijn aangedaan kan worden, zoals u als persoon eigenlijk gekwetst kan worden, zo kan de Heilige Geest in ons leven gekwetst, beledigd, bedroefd gemaakt worden. En dus met al die tegenstellingen, niet meer liegen maar de waarheid spreken, niet meer stelen maar weggeven. Ja, hij zegt, bedroef de Heilige Geest Gods niet. En dan noemt hij hem de Heilige Geest Gods. Er wordt op verschillende manieren over de Heilige Geest gesproken, maar hier heel duidelijk, die geest die van God is en de geest die ook heilig is. Bedroef die niet, kwetst die niet, doe die geen pijn. En dat is eigenlijk wat verhindert om vervuld te worden met de Heilige Geest. Als we hem bedroeven. We zijn door hem verzegeld tot de dag van de wederkomst. En dat neemt hij niet terug. Dat neemt hij niet terug. Ook al bedroeven we hem. Die verzegeling neemt niet weg. Dat is Gods genade, zoals we gelezen hebben. Hij die nu een goed werk begonnen is, die zal het ook voltooien. Maar wil de Heilige Geest dat met droefheid voltooien? Of wil hij dat met vreugde in uw leven voltooien? Je moet niet aan hem wantrouwen. Hij is getrouw. Maar wij moeten onderweg naar die geweldige dag van verlossing, waarvan we zingen, waarvoor we bidden, waarvan we hopen dat de Heer Jezus straks in heerlijkheid wederkomt. Ja, wij zijn verzegeld tot die dag. Maar onderweg gaan we door een leven waar heel veel verzoekingen en boosheid en kwaad aanwezig is. En wij moeten daarin een ander leven leven. Je moet dus de Heilige Geest niet bedroeven of pijn doen. Maar weet je wie je eigenlijk zou moeten bedroeven? Is de duivel. We hebben gelezen toch? Dat je boosheid moet niet tot zonde worden omdat je het vasthoudt. En geef de duivel geen plaats. Of geef de duivel geen ruimte. Dus je moet eigenlijk de duivel bedroeven. De duivel pijn doen. Nee. Ze hebben me niet mooi behandeld. Hè. Maar weet je wat ik ga doen? Ik ga die mensen zegenen. En als u zegent wie u vervloeken, dan bedroeft u de duivel en u geeft vreugde aan de Heilige Geest. Als u voedt wie u afneemt, dan bedroeft u de duivel en zegent de Heilige Geest. Als u wel doet aan degene die u pesten, bedroeft u de duivel en zegent u de Heilige Geest. Dat is het nieuwe leven. Dat is hoe dat functioneert. We moeten dus elke keer keuze maken. En ik ga u een voorbeeld geven van meneer Dick van Katwijk. Misschien hebben sommigen van u, die ouderen, die wel gekend. De man is nu bij de Heer. Die had een tamelijk succesvol bedrijf. En die was op een gegeven moment in Parijs met een aantal zakenvrienden om daar allerlei zaken te doen. En dat was allemaal afgerond na een paar dagen, allemaal geregeld. Dus, hé Dick, nu gaan we de bloemetjes buiten zetten. Hè? De zaken zijn geregeld, staat allemaal op papier. Fijn, nu gaan we de bloemetjes buiten zetten. Ja, wat willen jullie daar doen? We gaan naar de striptease. We gaan naar de striptease. Kom Dick, we gaan naar de striptease. Dick zegt, ik kan dat niet betalen. Man, je kunt het niet betalen. Gezet onze gast, wij betalen dat voor u. Kom maar mee. Nee, zegt hij, jullie kunnen dat ook niet betalen. Ik zeg, hoe? Jullie kunnen het niet betalen. Kunnen wij dat niet betalen? Wat denk je van ons? Nee, zegt hij, jullie kunnen dat niet betalen. Dat snappen wij niet. Hij zegt, luister. Er is iemand in mijn hart die ik het dierbaarste van alles houdt. En die gaat niet mee daar naar binnen. En dat kan ik niet betalen. En dat kunnen jullie ook niet betalen. Zie hoe een geweldig positief getuigenis in een afwijzing van de zonde. Hij die in mij woont is zo geweldig, die is zo fantastisch. Ik wil dat niet verliezen, ik wil dat niet kwijtraken voor geen geld van de wereld. Dus kunnen jullie het ook niet betalen. Dat is het overwinningsleven in de volheid van de geest. Ja? Geef je daar wel aan toe? Laat je daar wel door meenemen? Ja, dan bedroef je de geest. En u wordt waarschijnlijk niet uitgenodigd om naar de striptease te gaan. Ik ook niet. Maar ik heb wel voortdurend allerlei andere dingen. Die wij meezuigen. De wereld zuigt. Op een of andere manier. En u weet uw zwakheid en ik ken de mijne. En mijn vrouw kent de mijne ook al. Want dat helpt ook. En dus moet je daar met wijsheid mee omgaan. Dat hebben we gelezen. in hoofdstuk 5, ik ben terug in hoofdstuk 5 aan Efeze nu, waar hij zegt dat wij eigenlijk niet moeten leven als dwazen of onverstandigen, zegt deze Bijbel. Die andere zegt niet als dwazen, vers 17 is dat. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht de wil van de Heer. We moeten dus niet onverstandig leven, we moeten verstandig leven. Niet in de onzin, maar in de zin. En zo eigenlijk een leven met de Heer. Je moet elke keer weer opnieuw een keuze maken. Want deze dingen verhinderen ons om vervuld te zijn met de Heilige Geest. En de tegenstelling is duidelijk. Als je bedrinkt aan wijn, als je bedrinkt aan bier of sterke drank of iets dergelijks. Je mag er best drinken, maar als je bedrinkt, ja, dan gaat het verkeerd. Je moet in tegenstelling vervuld zijn met de Heilige Geest. Dan kom ik aan het derde en bijna het laatste. Hoe uitzicht dat als we vervuld zijn met de Heilige Geest? Nou, je wil dus niet langer in die onzin leven, dat is met de wereld laten meeslepen, vers 16, hoofdstuk 5, vers 16. Maar je wil leven verstandig en je wil verstaan, trachten te verstaan wat de wil van de Heer is. Je niet bedrinken aan wijn, maar vol zijn van de Heilige Geest. En als je vervuld bent met de Heilige Geest, dan leef je onder de invloed van de Heilige Geest. Zoals een dronken man of een dronken vrouw onder invloed is van de alcohol, zo zijn wij dan onder invloed van de Heilige Geest. Dat schakelt uw wil niet uit, u bent nog steeds verantwoordelijk, u wordt geen automaat, maar de invloed van de Heilige Geest, zoals de invloed van de drank functioneert. Ja? En wat er dan eigenlijk gebeurt, we hebben gelezen in Galaten, hoofdstuk 5, wat de werken van het vlees zijn. Dat is een hele lijst, ik ga die niet opnieuw lezen, maar dat spreekt ook over grove zonden zoals hoererij en dergelijke, maar ook over losbandigheid, over boosheid, uitbarstingen, woede-uitbarstingen, egoïsme. Dus dat soort dingen. Je kan eigenlijk een brave christen zijn en thuis een kleine tiran. En er zijn van die mannen die thuis een tiran zijn. En waar hun vrouw en de kinderen een beetje bang van zijn. Zo. Pas op, papa komt thuis. Nou, dat is niet een papa vervuld van de Heilige Geest. Zie? Dat zijn de werken van het vlees. Nou, de tegenstelling is, als je vervuld bent met de Heilige Geest, dan heb je de vruchten van de Geest. En die hebben we dus ook gelezen. Liefde, blijdschap, vrede, negenvoudige vrucht van de Geest, die dan in ons leven werkt. Terug naar Efeze hoofdstuk 5. Wees vervuld, of wordt vervuld met de Heilige Geest. En dan vers 19. En spreekt onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen en zingt voor de Heer en looft hem met uw hart. De uitingen van de Geest is dat je God gaat lofzingen, dat je gaat prijzen, dat je de Heer gaat danken. Er staat ook een hele leuke uitdrukking bij. Zing de Heer in uw hart. Als mijn vrouw en ik samen in de samenkomst zitten en we zingen en ik zing een beetje luid, dan krijg ik een stomp in mijn zij. En dan zegt ze, je zingt vals, zing maar in je hart. Dan ben je heel bijbels. Maar die volheid van de Geest uit zich in die lofprijzingen, in dat zingen, psalmen, gezangen, geestelijke liederen. Ik ben een aantal jaren geleden in Noord-Ierland geweest en ik heb daar dan bijna een week, 5, 6 dagen, gelogeerd bij een echtpaar. En die man die was een van de vooraanstaande broeders in de vergadering der gelovigen. Dus iemand waar iedereen zo'n beetje tegenop zag. Zo. Maar die had een drankprobleem. Een serieus, ernstig drankprobleem. Die was bijna elke avond zat. Die dronk niet op een café of zoiets, dus dat was niet gezien in de wereld. Maar thuis was het natuurlijk een probleem. En die vrouw, die moest daarmee leven. Die moest daarmee omgaan. En ik heb nooit een vrouw gezien, dat mag ik niet zeggen, bijna nooit, een vrouw gezien zo vervuld van de Heilige Geest als deze vrouw. Ik was er een week, ik heb dat geobserveerd. Ik zag hem 's avonds naar de fles grijpen. En zij ging door het huis en zo zag je, liep die te zingen. Zo. De vreugde van de Heer is mijn kracht. Ja. En dan af en toe wist ze de woorden niet meer, dan ging ze neuriënd verder. Ja. En die ging zo door het huis. En de vrede van God en de blijdschap van God straalde gewoon van die vrouw af. En haar man leidde een dubbel leven, was een hypocriet, was een mooie man in de vergadering. Had er dan altijd ook wel iets te zeggen, maar thuis was hij verslaafd aan de drank. En die vrouw leefde daarmee, dag in dag uit. Dat was niet aangenaam, op zijn minst. Maar die vrouw was vol van de geest. En die deed precies wat hier stond. En dat kwam gewoon van binnenuit, dat gebeurde gewoon. Die zong, of die neuriede. Ik weet niet wat te zingen in uw hart is, maar misschien is dat zoiets. Neurieën. Maar dat is wat. En dan denk je, heeft hij zoveel wilskracht? Nee, dat was de volheid van de Heilige Geest. En mensen die vervuld zijn van de Heilige Geest zijn aangename mensen. Omdat ze op Jezus lijken. Omdat de Geest van Jezus hen bestuurt, hen heerst en leidt. Psalmen, lofzangen, geestelijke lieden. En dank de Heer. Dat is het volgende wat erbij is. Dank de Heer. En wij hebben, als we vervuld zijn met de Heilige Geest, altijd reden om te danken. Hangt niet van de omstandigheden af, want die kunnen best moeilijk zijn, zoals bij deze dame waarvan ik u verteld heb. Maar vanwege onze relatie met God en het nieuwe leven wat de overhand heeft in ons hart, in ons leven. Wees vervuld met de Heilige Geest. Je wordt bezield. Begeisterd, zeggen de Duitsers. Door de Heilige Geest. Zie je? En dat brengt me bij het laatste. En dat is dan die vraag, hè. Wilt u vervuld zijn met de Heilige Geest? Wilt u dat? Dus straks hebben we gelezen uit... Waar het ons voorgelezen uit Lucas hoofdstuk 11. Bid en u zal gegeven worden, klopt en u zal open gedaan worden, zoekt en u zult vinden. En ik heb toen tamelijk hard amen geroepen, heb je het gehoord? En dat komt omdat ik wil tenslotte citeren uit dat hoofdstukje van Lucas hoofdstuk 11, allerlaatste regel. Waar de Heer Jezus zegt, als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. Dus als u vervuld wilt worden met de Heilige Geest, dan moet u een rein leven leven. Daar hebt u ook zijn kracht weer voor nodig, maar die wil hij u geven. Verlangen naar een rein hart. Overgave aan hem. Hij is de Heer in uw leven. Zie je? En tenslotte, je moet er om vragen. Je moet erom vragen. En dat moet je bij herhaling doen, want u weet het, Moody zei, ik lek. Je raakt het ook weer kwijt. Als je door het leven gaat. Dus je moet eigenlijk elke keer weer opnieuw zeggen, Heer, vervul mij met uw geest. En ik zou u voorstellen dat je dat eigenlijk elke dag doet. Dat je aan de dag begint. Met een stukje uit de Bijbel en een gebed. En dat je tenslotte zegt, Heer, vul mij met uw geest. Omdat ik vandaag door deze dag ga. Als een man, als een vrouw, als een jongen en een meisje. Vol van uw geest. Tot zegen voor mezelf en zegen voor die ander. Ik vraag erom, Heer. En wie bidt, ontvangt. En wie klopt, zal open gedaan worden. En wie zoekt, die vindt. Vol van de geest. Hemelse Vader, wij staan voor uw aangezicht met uitgestrekte handen. En we verlangen daarnaar, Heer, om een rein hart te hebben. We verlangen daarnaar, Heer, om op uw wegen te wandelen. We verlangen er hier vooral naar, Heere, dat u ons vervult met uw geest. Wil komen, o Heer, en ons hart vervullen met uw aanwezigheid. Wij kunnen de weg alleen niet gaan. We raken het elke keer weer opnieuw kwijt. En daarom, Heer, vragen wij u, vul ons met uw geest nu. En help ons om dat elke keer weer opnieuw te vragen. Elke keer weer opnieuw onze handen uit te strekken. En geef ons, Heere, dat wij in gehoorzaamheid aan uw woord blijvend vervuld zullen zijn met uw geest. Heer, wij verlangen dat. Wij zoeken daarnaar. Wij vragen daarom. En u hebt beloofd dat u het ons geeft. Geprezen zij uw heilige naam. Halleluja. Amen.